een keer goedemorgen. De Heer is waarlijk opgestaan. Ja, er kijken heel wat mensen mee via Facebook. Dus ook voor de Facebook-bezoekers. De Heer is waarlijk, werkelijk opgestaan. En dat geloven we dus ook. En vandaar dat we het paasfeest vandaag ook vieren. En ja, we hebben ernaar uitgekeken. 6 maart, als woensdag. Toen begon het allemaal, het uitzien naar. Ik weet niet of we nog iemand in ons midden hebben die een askruisje heeft gehaald. Maar dat heb ik dus maar niet gedaan. Maar we hebben wel gevast met elkaar. En ja, dat is nu voorbij. En ik moet zeggen, dat vind ik niet erg. Ja, het was soms wel een beetje moeilijk. Maar goed, je kan er ook op een gewoon vrije manier mee omgaan. Want Tineke en ik, we zouden geen tv kijken, maar we hebben s'avonds, we hebben wel naar de Passion gekeken. En we hebben ook een film van net na Jezus dood, zijn we nu mee bezig. En dat is zo mooi om dat in deze tijd te doen ook. En dan vanmorgen dus, Pasen. Ik heb al eerder gezegd, ik vind het mooiste, moeilijkste feest wat er is. Het mooiste, moeilijkste feest. Het is geweldig, want we zijn vrij. Vrij, maar tegelijkertijd, wat heeft het Jezus gekost? En er is een film over gemaakt, hè? The Passion of the Christ. Ik heb hem al een paar keer gezien en elke keer weer. Ik kan me voorstellen dat er mensen hier zijn die zeggen van nou, dat doen we maar even niet, daar gaan we niet naar kijken. En er is mij ook wel eens gevraagd als we wat filmpjes vertonen, dat deden we vroeger wat meer, van maak ze niet te bloederig had. Dat is ook, ja, maar het is wel zo. We kunnen het niet onder stoelen of banken spreken. Dus het mooiste feest omdat hij is opgestaan, maar ook het moeilijkste feest wat het hem gekost heeft. Pasen. Eerste paasdag. We vieren de opstanding van Jezus. En waarom er een tweede paasdag is, zou ik echt niet weten. Dat is denk ik gewoon een vrije dag. Ik zou het ook niet erg vinden als die eens afgenomen wordt of zo. Pasen, als we dat maar kunnen vieren. Want met Pasen is Jezus opgestaan. Daar heeft hij ook echt geen 2 dagen voor nodig gehad. Nou, en dan vieren we dus de opstanding van Jezus. En daar moet het vanmorgen dus over gaan. Dat is de traditie. Maar zoals wel meer wil ik die traditie eigenlijk een beetje doorbreken. Niet dat ik niet over Pasen ga spreken, maar ik wil eigenlijk spreken over iets wat me al een tijdje bezighoudt. Van wat zijn dan de gevolgen van Pasen? En hoe openbaart zich dat in ons leven? Hoe gaan we daarmee om? Boven deze preek staat Pasen is vrijheid. En mijn dochter heeft een handletterschilderij gemaakt. Ik had gezegd waar het over ging. Ze zegt, nou, ik zal mijn best doen. En daar gaat het ook een beetje over, hè? De sleutel, het kruis, de hartjes, de liefde, maar ook de verbondenheid die er is. En daar wil ik het dus vanmorgen over hebben, over vrijheid. Een tijdje geleden liet Tineke mij een filmpje zien op de Eva-site, was dat geloof ik. En er was een filmpje over Wim Grandia, die is op een vrouwendag geweest van de EO. En daar heeft hij gesproken over vrijheid. Het hebben ze ook een proclamatie gedaan naar aanleiding van jouw lied, Jan. Amazing Grace. En dat hebben ze helemaal ik heb nog gedacht van zal ik dat voorlezen, maar dat is te veel tijd. Maar ik zal het hier nog wel sturen, dat is wel heel mooi. Vrijheid vanuit Amazing Grace. En toen wist ik, ik ga het over vrijheid hebben. Dat heb ik dan vaak, dan lees ik iets in mijn stille tijd of, en dan weet ik, dat is het. Zo werkt de Heer bij mij. En dus vandaar vrijheid. Het gaat dus over de vrijheid die Jezus ons bracht. Deze vrijheid dus. En dan staat er in Galaten 5 vers 1, Christus heeft ons bevrijd, opdat wij in vrijheid zouden leven. Hier staat werkelijk, in de grondtekst dus, staat hier dat Christus ons kwam bevrijden tot vrijheid. Dus hij kwam ons bevrijden, zodat wij vrij konden zijn. Dubbelop, maar hartstikke mooi. Dus hij heeft ons tot vrijheid bevrijd. We zaten gevangen en Jezus heeft die deur van de gevangenis gewoon geopend. En wat is die gevangenis dan? Ja, dat kan zoveel zijn. Pasen is een beetje afgeleid van Pascha, van Pesach. En daar vieren ze de uittocht uit Egypte, dat God hen bevrijd heeft. En dat is het feest voor de Joden. En wij mogen dus ook geloven en ook vieren dat Jezus ons bevrijd heeft. Maar waaruit? Uit een cel van 3 bij 4 meter met tralies? Nou, zo ziet onze gevangenis er niet uit. Maar ik weet wel dat zonder die gevangenis in Nederland heel veel mensen, zo niet alle mensen, op de een of andere manier gevangen zitten. Gevangen in een gedachte. Gevangen in een stukje leed. Gevangen in... Dit is onze gevangenis niet. Maar we leven wel in gevangenschap. En dat is best wel moeilijk. En als we dan spreken over vrijheid, dan is het een vrijheid die Jezus voor ons bevochten heeft. Bevochten. Het heeft hem iets gekost. En als nou hier staat, hè, dus ik ga nog even terug. Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven. Hoe kan het dan dat er nog zoveel zonde is? Hoe kan het dan dat er nog zoveel ongerechtigheid, nog zoveel wonden, nog zoveel ziekte, nog zoveel problemen, nog zoveel... Nou, noem het maar op. Hoe kan dat nou? Jezus heeft ons bevrijd. Maar wat dan? Hij heeft ons bevrijd tot vrijheid. Nou, vrijer kan het in mijn ogen niet. En kijk nu eens om je heen. Hoef niet ver te gaan, blijf maar bij jezelf. Ik bleef steken in de vraag, Heer, wat bedoelt u met die vrijheid? Dat wil ik wel eens weten. Wat is dan die vrijheid waar we het over hebben? En waarom is het nu zo moeilijk om voor ons die vrijheid te beleven? Om voor ons die vrijheid helemaal naar ons toe te halen? Het heeft u uw leven gekost en waarom kan ik het dan niet pakken? Natuurlijk, ik weet het. We hebben te maken met een vijand, dat is zo. Maar hoe zit het dan ten opzichte van die vijand met die vrijheid? Nou, daar wil ik vanmorgen eens met jullie over nadenken. En ik hoop dat ik jullie niet teleurstel, maar ik weet nu al dat ik jullie geen antwoord ga geven op die vraag. Maar we gaan wel op weg, dat durf ik wel aan. Wat ik denk ik wel kan doen is handvatten geven om er nog eens verder over na te denken met elkaar. Maar het is geen oplossing, ja, zoals instant koffie of zo. Eén ding weet ik zeker. De genade die Jezus aan het kruis bevocht heeft, alleen die genade kan ons vrijmaken. Dat weet ik zeker. Maar wat is vrijheid dan? Dus kijken we wel goed naar dat woord. Begrijpen we dat woord wel? Ik las ergens op internet over vrijheid zijn zoveel verklaringen als dat er mensen zijn. Want iedereen zet dat even naar zijn eigen hand. Hoe moet je er dan naar kijken? Wat is dan de betekenis van vrijheid? Nou, Wikipedia, dat is natuurlijk de tweede Bijbel zo'n beetje. Nou, er staan heel veel dingen in. Dan kun je, overigens is dat door ons met elkaar gemaakt natuurlijk. Maar daar staat, vrijheid is de mogelijkheid om naar eigen wil te handelen en zelf keuzes te maken. Nou, daar kan ik me best wel in vinden. Natuurlijk is dat naar eigen wil te handelen. Ja, dat is bij ons wel altijd afgestemd op Jezus en op wat God wil. Maar als je vrij bent, kun je dus kiezen. Als je vrij bent, ben je dus niet voorgeprogrammeerd. En als je vrij bent, hoef je niet in angst te leven. Kun je ademen. En ik vond ook nog een paar bijzondere uitspraken. Een van die uitspraken is van Dr. Martin Luther King. Hij is een Amerikaans baptistenpredikant. Die is toen vermoord. Jullie kennen hem nog wel. I have a dream. Nou, hij heeft meer gezegd. Er is niets belangrijker in de wereld dan vrijheid. Vrijheid is het waard om opofferingen voor te doen. Het is het waard om er je baan voor te verliezen. Het is het waard om ervoor in de gevangenis te zitten. En dan heb je het dus over vrijheid. Ja, ik denk dat als ik hier Nelson Mandela onder had gezet, dat jullie het ook geloofd zouden hebben. En ik denk ook dat hij dit ook zo gezegd zou kunnen hebben. En dan heb ik nog een tweede uitspraak, die gaat iets dieper. En die vind ik gewoon geweldig. En die is van Angelou Maya, dat is een Amerikaanse dichteres en ze heeft ook boeken geschreven. En die zegt, een vogel zingt niet omdat hij een antwoord heeft. Hij zingt omdat hij een lied heeft. Dat is vrij. Ik hoop dat je hem vatten kunt. Hij zingt niet omdat hij een antwoord moet geven. Nee, hij zingt omdat hij gewoon een lied heeft. Dat is gewoon vrij. Ik trek me van niemand wat aan en ik fluit. En laat de mensen er maar van genieten. Alle mensen verlangen naar vrijheid. Ook bij ons in de kerk, in de gemeente, verlangen we naar vrijheid. En ook wij hebben een uniek verhaal over vrijheid. Maar we kennen ook die andere kant van vrijheid. Wij kunnen ook de kant van vrijheid die schijn is. En die dus in wezen een gebondenheid is. En wat is nu voor ons dan dat verlossende evangelie? Nou, niet dat we gebonden zijn natuurlijk. Maar die gebondenheid is wel de bodem waar die vrijheid in moet landen. Daar hebben we wel gewoon mee te maken. We hebben in ons leven te maken met zonde, met ziekte, met verslaving. Ik had het helemaal zwart kunnen maken van woorden. En verslaving is niet zomaar, dat begint ergens mee. Het begint klein en op een gegeven moment kun je er niet meer buiten. Of er is iemand die je kwetst. En het laat een wond na in je ziel die nog heel lang na kan etteren. En vanaf dat moment neem jij je voor, ik open me voor niemand meer. Ik ben een gesloten oester. Alles gaat op slot. En er is niemand meer die mij nog kan raken. Maar zo raak je verwond. En raak je dus op dat vlak je vrijheid kwijt. Je kunt niet zijn wie je bent. En misschien weet je het zelf nog ineens dat je erin beland bent. En wat dat dan gaat, is dat een wereld van zwart. Met hier en daar nog wat grijs tinten. Maar, hier is een antwoord op. God biedt jou in Christus vergeving, liefde, gezondheid, hoop, vrede, vreugde. Hij biedt alles aan. Maar vooral biedt hij die vergeving aan. God is, ja, vergeeft zo graag. Dat is zijn karakter. Hij kan eigenlijk niet anders. Hij wil vergeven. En hij vergeeft dus ook. En ons Pasen, zei ik al, daarvoor ligt dus dat Pesach, dat Pascha, de bevrijding uit Egypte. En dat vond God zo belangrijk, dat hij als eerste van de 10 woorden die hij ons gegeven heeft als een wet, gaf hij dit. Ik ben de Heer jullie God, ik heb jullie uit Egypte weggehaald en bevrijd uit de slavernij. Ook de Israëlieten moesten daar elke keer weer van doordrongen worden. Je bent bevrijd. Maar ze wilden zo graag nog terug naar die potten vlees, als het maar even fout ging. En dat is ook wel herkenbaar voor ons, denk ik. En als Jezus dan eigenlijk begint met zijn publieke optreden, dat doet hij in Nazareth. Ik heb vanmorgen het tweede stukje gelezen. Maar dan zegt hij dus, God de Heer heeft mij uitgekozen. Hij heeft mij zijn geest gegeven. Hij heeft mij gestuurd om aan arme mensen het goede nieuws te brengen. En om aan mensen die lijden weer hoop te geven. Hij heeft me gestuurd om tegen gevangenen te zeggen, jullie zijn vrij. En dan zegt Jezus, als hij die boekrol dicht rolt, dus niet een boek dicht slaan, maar rollen, dan zegt hij, dit is vandaag werkelijkheid geworden. Oftewel, ik ben het. Ik ben de Messias, zegt Jezus daar. En dan gebeurt er van alles, maar goed. Maar waar is hij dus voor gekomen? Om aan arme mensen, het goede nieuws te brengen. Wie is er hier arm? Niemand. Oké. Ik ben wel arm. Echt. Ik heb genoeg geld. Kan tanken, kan eten. Maar ik ben arm. En ik ben arm omdat ik weet dat ik arm van geest ben. Dat wil zeggen, ik heb God nodig om te zijn wie ik ben. En dat is wat Jezus zegt. Zalig de armen van geest. Het is niet erg dat je je hand niet opgestoken hebt, want je bent ook rijk. Ben ik ook. Steek ook mijn hand op. Ben ook rijk in hem. Maar ik ben ook arm. En dat wil zeggen, Heer, ik heb u nodig. Arme van geest. En hij heeft aan mensen die lijden, geeft hij hoop. Er staat niet dat hij dat lijden wegneemt. Er staat ook niet dat er geen ziekte zal zijn of wat. Nee, maar hij geeft hoop. En hij zegt tegen gevangenen, dus mensen die vastzitten aan iets, zegt hij, jullie zijn vrij. Geweldig. En die Jezus is in ons midden. hebben we vanmorgen voor gebeden. En we geloven het ook. Die Jezus hebben we bezongen. U zijt de glorie. Die Jezus is hier. Die opgestane Jezus. Hij woont in ons. En als het goed is, vult hij elke porie van ons bestaan. Jezus. Jezus centraal. Jezus in alles centraal. Jezus in alles centraal. En is dat dan ook zo? Kunnen we dat zeggen? Ik denk dat het een moeilijke vraag is. Ik vond hem moeilijk. Staat Jezus werkelijk centraal? Geloven wij in bevrijding? Geloven wij in verlossing? Geloven wij in genezing? Ja? Ik ook. Maar als ik wel eens bid met iemand, en dan geloof ik dat ik voor genezing bid, dan bid ik met iemand, en dan staat die persoon daarna op en het gewone leven wordt weer opgepakt en we zitten aan tafel. Ja, nee, het gaat nog hartstikke moeilijk. En dan denk ik van, kom op, geloven we nog in verlossing? Geloven we nog in vergeving? Geloven we nog in genezing? Even bij mezelf blijven. En daarom is dit voor mij ook zo indrukwekkend geworden, want deze preek is door mij heen gegaan. Als een mes door een pakje boter. Een warm mes. Ik ben chronisch patiënt. Altijd pijn. Nou, dat heb ik. Er is veel voor me gebeden en er wordt nog steeds voor me gebeden. En daar ben ik hartstikke dankbaar voor. Maar, ik had me met mijn situatie verzoend. En dan zeg je, dat is toch goed? Ja, maar dan kun je ook te ver in gaan. Ik had me verzoend, zo van, ik moet hier maar mee leren leven. Dit ben ik nu eenmaal, ik heb pijn, heel de dag. Nou, heer, ik ben u gewoon hartstikke dankbaar dat ik dat zo kan dragen. Maar om nou te zeggen van, ik ga nog eens naar voren voor handoplegging, ja, dat vind ik dan moeilijk. En dan ben je dus eigenlijk een beetje fatalistisch bezig. Het is eigenlijk niet goed. En dat bedoel ik dus met vrijheid. Snap je hoe dat bij me binnenkwam? Want als ik lees dat door Christus mijn vrijheid volkomen is, en ik kijk om me heen, dan moet ik wel eens slikken. En natuurlijk is het goed om in je situatie ook een bepaalde, ja, niet gelijk in paniek te raken. Ik heb pijn, ja, daar moet ik mee leren leven. Als ik heel de dag daarmee ga rondlopen. Oh, en ik heb zo'n pijn en oh, het is verschrikkelijk. En mensen zeggen wel eens tegen me, ja, je ziet niks aan. Ja, maar moet dat dan? Daarin heb ik geen keus. Maar waar is mijn vluchten naar Jezus? En Romeinen, ik heb erover gesproken, hè. Romeinen 8, zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Bedankt, lekker, heerlijk. Feest voor ons allemaal. En dan staat er, maar in dit alles zijn jullie meer dan overwinnaars. In dit alles. In mijn pijn ben ik meer dan overwinnaar. Maar, als dat dan zo is, dan is Jezus toch nog steeds mijn redder en mijn verlosser en mijn genezer. Dat mag ik dan toch zeggen. Toen ik in Jeruzalem was, heb ik in een gemeente die heette de King of Kings, in het midden van Jeruzalem, grote gemeente, een beetje Hillsong-achtig. En kon je voor je laten bidden. Nou, en iedereen van de groep keek naar me, want er was in de groep ook al een paar keer voor me gebeden, omdat het niet zo ging. En elke keer kwamen mensen naar me toe, ook van, we bidden voor je, Ad. En hartstikke fijn, maar ik had het helemaal niet in me om naar voren te gaan. Maar ja, dan zie je achter die blikken en dan vind je eigenlijk belachelijk om dan niet naar voren te gaan. Want daar stond de Heer. Dus ik ben naar voren gegaan. En het toeval wilde dat ik bij de voorganger van die gemeente kwam. Want je moest bij een hekje wachten en dan ging dat open en dan, want het was heel druk daar. Dus ja, dat werd gewoon keurig geregeld door oesjes. Oesjes. Geen oesters, maar oesjes. En nou, toen kwam ik bij die man en toen zei ik dus ook van wat mijn klachten waren. En die man heeft voor me gebeden en toen hij aan het bidden was, begon God te spreken. En zo duidelijk. En daarom, vanmorgen in de voordienst had ik het er ook even over dat het me zo intrigeerde dat Jezus zei, Maria. Want God zei, at. En dan doe je, dat doet je wat. Als iemand je bij je naam, aan het begin van ons huwelijk, zei Tineke altijd, schatje, lieverd, weet ik veel wat, dolletje, nou noem het maar op. Toen heb ik op een gegeven moment tegen gezegd, wil je mij bij mijn naam noemen? Want dat vind ik veel fijner. Dat is veel, daar spreekt liefde uit als jij die naam noemt. Nou, sinds die tijd doet ze dat ook. De andere dingen ook. Ik ben nog steeds een lieverd ook. Maar God zei, at, ik ben met een proces bezig. En ik vraag je om geduld te hebben. En een week later zeg ik tegen iemand, ja, ik heb me erbij neergelegd. En kan dat? Ja, dat kan. Oeh, je bent voorganger, dat. Ja, jammer dan. Ik maak ook fouten. En toen ik hiermee bezig was, ja, toen heb ik ook wat traantjes gelaten. En ik weet ook dat ik een overwinnaar in Christus blijf. En in dat alles blijft Jezus mijn redder. En ik blijf geloven in de kracht van de Heer. En dat geloof is dus met het maken van deze preek alleen nog maar gegroeid. En daar ben ik de Heer heel dankbaar voor. Echt. Want als Jezus ons bevrijd heeft tot bevrijding, dus ons tot vrijheid heeft bevrijd, als Hij ons in zijn kruisdood de absolute vrijheid gegeven heeft, dan mogen we die vrijheid ook met elkaar beleven. En dan mogen we die genade van God ook helemaal naar ons toe halen. En dan heb ik het niet over claimen. Nou, way. Zo heeft dus één keer iemand met me gebeden en daar heb ik zo'n last van gehad. Als we dat al zouden kunnen. Ja, maar het staat er toch en dan ga ik opstaan en ik claim het in de naam van je. We hebben niks te claimen. Mijn moeder zei altijd, je hebt alleen maar lege briefjes in te vullen. In te leveren. En ja, als je dan dat dus weet van niet claimen, ja, dan wil je dat ook niet doen. Maar je wilt er wel mee omgaan. Je wilt wel dat het naar je toe komt. En om daar dus een evenwicht in te vinden. Maar één ding weet ik zeker. Ik geloof in de vrijheid die we van Jezus Christus ontvangen hebben. En ik wil in een gemeente leven waar we vrij over die vrijheid met elkaar kunnen praten. Waar ik kan zeggen, ik geloof in genezing. En waar ik dan niet moet zeggen van, ja, nou ja goed, kijk, ik weet ook wel dat er een aantal nog niet genezen zijn. En ja, ik ga nou wel voor je bidden, maar ja, of het wat zou uitmaken. Ja, dat is net zoiets als zeggen van, ja, ach, dat paasverhaal is een verhaal. Mooi verhaal, mooi verhaal, echt. Ik heb het van de week op de radio gehoord door een dominee. Van de Zuidas, van Amsterdam. Nou, ik. De rook kwam uit mijn oren. Ja, een mooi verhaal, maar het is een verhaal. Als jij gelooft dat het echt gebeurt, dan ben je niet goed wijs, zei hij. Hè? En er zat een andere predikant ook aan tafel en die zei, nou, dat badinerende toontje van Zwieten, dat laat ik eventjes liggen. Maar ik weet wel, Jezus is opgestaan. Ook in mij. En dat vond ik geweldig op de radio. Maar dat, mensen geloven dat dus zo. Ik wil geen surrogaat geloof hebben als ik over genezing spreek, maar ik wil ook dat jullie weten dat ik er moeite mee heb. Want ik denk niet dat ik de enige ben. Dat denk ik zeker niet. En als ik dan kijk, dan is de Bijbel een prachtig boek. En daar staan ook de antwoorden in, natuurlijk. Maar dan is dat boek Psalmen, dat is echt, daar gaat boven alles uit. Zo'n Psalm 23, dat is heerlijk, die kan je altijd lezen. Of Psalm 13, dat is ook een juweeltje. En wat ook een hele mooie psalm is, is psalm 107. Daar wordt gesproken over de grootheid van God. En er is één ding, voordat we iets een klein beetje over die psalm 107 gaan vertellen, is één ding wat heel belangrijk is, en dat is iets waar ik zo van overtuigd ben, en wat in mijn leven zo veranderd is, en dat is dat je de Bijbel niet kunt lezen zonder het besef dat onze God een drie-enige God is. Op het moment dat je in psalm 107 leest, dat God een bevrijder is, is de Vader een bevrijder, is Jezus een bevrijder en is de Heilige Geest een bevrijder. Dus op het moment dat je God tegenkomt in het Oude Testament, kom je ook Jezus tegen. Daarom wordt er ook over Jezus gesproken als de schepper van de hemel en de aarde. Jezus is bij de schepping aanwezig geweest, staat ook in de Bijbel. En toch zijn er mensen die geloven dat er geen pre-existentie is, dus dat Jezus voor zijn geboorte niet geleefd heeft. Maar dat is wel zo. En dat kan je dus alleen maar doen met de drie-eenheid. En ook hierin, in die psalm, lees ook dat Jezus het doet. Nou, en dan begint het zo mooi. Eerste twee versen. Dank de Heer. Dat hebben we vanmorgen gedaan. Geweldig, want hij is goed en zijn liefde blijft altijd bestaan. Ook als het even moet duren. Dat zeggen de mensen die de Heer heeft bevrijd. Hij bevrijdde hen van hun vijanden en in de NBV staat dan angst. Ik heb nog eens opgezocht, er staat wel vijanden. Het is wel tegenstanders, zeg maar. Maar angst is ook een vijand. En dus ik ben het ook wel eens met de NBV. Nou, en de psalm gaat verder en je moet hem thuis maar lezen. En dan wordt er gesproken over dolen in de woestijn, honger, dorst. Nou, ja, uitputting, vallen, niet kunnen opstaan. Staat nog uit. Nu staat hij weer aan. Oké, nou dan kunnen ze op Facebook ook weer verder luisteren. Ik weet niet hoeveel lang dat hij al uit staat, maar ik ga gewoon door. Net, oké. Dan ben ik even alles kwijt natuurlijk. Ja, angst en gebondenheid springen er dus uit. En dat zijn dus, dat zijn voor mij zaken die je wegvoeren van de liefde van God. Als je angst hebt, begrijp je eigenlijk de liefde van God niet helemaal. En ik wil niet zeggen dat dat dikke bult eigen schuld is. Zo bedoel ik het niet. Maar die angst is er wel, dat is een vijand die ervoor zorgt dat je de liefde van God niet kan pakken. En dat is ook zo met die gebondenheid. Vaak heb je dan ook van, het is voor die ander. Wat prachtig, hè? Wat een getuigenis. Oh, zou ik ook alweer. Maar ja, dat is niet voor mij. Ja, dat is natuurlijk een absolute leugen. Een absolute leugen. En die leugen die komt bij mij ook wel eens voorbij. En ik hoop dat we gaan begrijpen dat die vrijheid van Christus ons meer licht en ruimte geven dan dat we ooit voor mogelijk hebben geacht. En ik dacht zelf ook, hè, van, het is nou eenmaal zo. Zo ben ik nou eenmaal. Ik heb die pijn nou eenmaal. Maar dat is dus een leugen. Ik heb pijn, maar ik ben het niet. Ik ben de pijn niet. Het hoort helemaal niet bij me. Hoe kom ik daar nou bij? En dit is het, hè. Dit is wat de boze wil. Het argument om niet te hoeven veranderen. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Ja, stil maar, wacht maar. Waarop? Nee, in beweging komen. En de Heer heeft me dus op het hart gedrukt en ik wil dat doorgeven. Jezus is gekomen om ons te genezen, om ons te bevrijden. En dat mogen we ervaren en daar mogen we ook ten volle van genieten. En hoe en wat? Ik vind het zo moeilijk. Maar ik weet dat mijn Heer de waarheid spreekt. En ik weet dat het waar is. Jezus is te bevrijden. Niet alleen toen, maar ook nu. En natuurlijk is het elke keer weer een wonder wanneer je bevrijd wordt. Trouwens, jij bent een wonder. Dus geloof me maar in wonderen, want je bent er zelf een. Maar wanneer jij bevrijd wordt, wanneer je dat ziet ook bij iemand, dat is een wonder. Maar dan is er dus de vraag, geloven wij nog in wonderen? Of staat daar tegenover geloven in wonderen? Nuchter zijn. Ja, maar Ad, als je nuchter bent en je kijkt zo eens om je heen, ja, dan zijn er nog steeds mensen die geopereerd moeten worden en er zijn nog steeds mensen die pijn hebben en die verdriet hebben en daar geloof ik helemaal niks van. Ik geloof helemaal niet dat die twee tegenover elkaar staan. Dat is gewoon heel simpel. Je gelooft erin of je gelooft er niet in. Dat staat tegenover elkaar. En die nuchtere kijk is dat je denkt van, nou, oké, het gaat wel tijd kosten. En inderdaad, we hebben te maken met een gebroken wereld. Natuurlijk hebben we dat met elkaar. Maar dat wil niet zeggen dat het werk van Jezus Christus ook gebroken is. Alleen dat werk heeft ook te maken met die gebroken wereld. En dan staat er in Psalm 107, vers 16, bronzen deuren sloeg hij kapot en ijzeren kettingen brak hij in stukken. Ken je dat, een bronzen deur? Heb je dat wel eens gezien bij zo'n... Tot wel van die hele... In Frankrijk heb je van die plaatsjes, van die hele grote deuren, van die bronzen deuren. Bronzen deuren sloeg hij kapot, ijzeren kettingen brak hij in stukken. Ik vind dit krachtige taal. En als dit nou van God geldt, dus ook van Jezus, dat die bronzen deuren kapot sloeg en ijzeren kettingen brak, zou die dan jouw deur naar genezing niet kunnen openen? Zou die dan jouw keten waarmee je vastzit aan een gebondenheid niet kunnen verbreken? Wij geloven in hem. Het is zo concreet en zo praktisch als je er zo mee bezig gaat. En zeg ik nu dat als je dus niet geneest, dat je dan niet gelooft? Nee, dat zeg ik absoluut niet. Dan zou ik het ook tegen mezelf moeten zeggen. Maar hoe ga je ermee om? Hoe ga je ermee om? Ik merkte de laatste tijd best ook wel, ook in mijn omgeving, dat er wat fatalistisch mee omgaat. Dat het zo van, ja, zo is het nou eenmaal. En dat zie je toch ook om je heen. En niet iedereen wordt genezen. En ik ergerde me ook een beetje aan die mensen die dan zeiden, oh, maar het staat er. En dan kwam Sander wel eens langs. En dan zei hij ook van, ja, maar ik geloof. En dan dacht ik van, ja, Sander, kom op. Kijk eens om je heen. Maar nee. Sorry, Sander, sorry. Maar nee. Het is zo concreet en zo praktisch. Wanneer jij je gevangen voelt door het verleden, waardoor er dus bijvoorbeeld wanhoop en bitterheid zijn binnengekomen, wanneer jij verslaafd bent aan goedkeuring van anderen, wanneer je verslaafd bent aan porno, aan nicotine, wanneer je verslaafd bent aan de tv, aan je computer, aan je telefoontje, wat zei je? Oh nee hoor. Je kan overal aan verslaafd zijn. Aan van alles kun je verslaafd zijn. En ik spreek ook tegen mezelf, hè. Dan zegt Jezus, ik ben gekomen om jou te bevrijden en om jouw vrijheid te geven. Dat is Pasen. Dat is Pasen heel persoonlijk voor jou. En ik zou je willen vragen om een eind te maken aan al die verkeerde gedachten. Ach jij. Jij deugt niet. Ja, dat heb je gehoord. Jij deugt niet. Je mag niet huilen. Je moet er maar mee leren leven. Ik kan mezelf echt niet verbinden. Dat lukt niet meer. Daar kan ik me niet voor openstellen. Ja, zo ben ik nou eenmaal hoor. Daar kan ik ook niks aan doen. Ik ben en blijf een zondaar. Wat een leugens allemaal. Hoezo ben ik en blijf ik een zondaar? Jezus Christus heeft betaald voor mijn zonde. Dus maak een eind. Maak er een eind aan. Want ze zijn niet van jou. Zorg ervoor dat als een vogel op je hoofd poept, nou dan kan je schoonmaken. Zo'n gedachte kan je even wegpoetsen. Maar zorg ervoor dat hij geen nestje bouwt. En dat je altijd maar met die gedachte bezig bent. En ik weet, ze kunnen heel nadrukkelijk klinken. En ze kunnen zich vastzetten in je denken. Maar Jezus Christus heeft ons bevrijd. En hij heeft ons het koninkrijk van God gebracht. En dat is geweldig. En hij heeft alles voor je klaar. Liefde, aandacht, geborgenheid. Nou, noem het allemaal maar op. Dan wil ik tenslotte nog drie gedachten met jullie delen. Kort. Drie gedachten over vrijheid. En de eerste vrijheid is: de waarheid maakt vrij. Er staat een tekst. Jezus zei tegen de Joden die in hem geloofden: mijn boodschap moeten jullie hard zijn. Alleen dan zijn jullie echt mijn leerlingen. En wat gebeurt er als die boodschap in je hart is? Dan zullen jullie de waarheid kennen en daardoor zullen jullie bevrijd worden. Geweldig. Niets anders dan de waarheid zal je vrijmaken. En het gaat dan niet om jouw persoonlijke inzet, hoe goed jij bent. Het gaat er niet om wat jij van jezelf denkt, maar het gaat erom wat God van jou denkt. Oh, ik moet dit nog doen voor God en ik moet dat nog doen voor God. En als ik dit niet doe, dan en... Nee, nee. Geen trucs. Geen dingetjes. Als ik nou dit doe, dan zal het wel goed zijn. Nee, nee, helemaal niet. Genade is genade, daar kun je niets aan toevoegen. En dan nu dat interview waardoor ik er zo op kwam.
Ben ik daar wel een beetje hakleers in. Ik ben een soort van geestelijke doe-het-zelf. Ik heb nog steeds het idee, ik moet het zelf doen, ik moet het zelf presteren, ik moet zelf worden wie ik ben. Nee, ik ben al wie ik ben in Christus. Dus het is voor mij een les per herhaling. Dus dankjewel dat je deze zin voor mij hebt uitgekozen.
Ja, dat zijn helemaal groot over jou uitgeschreven. Ben je dank, want het is eigenlijk super herkenbaar dat het iets is waar we iedere dag voor moeten vechten.
En weet je vooral ook, want ik denk dat het nog dieper gaat, dat waarom kan God zo naar ons kijken, waarom kan God over mijn leven zeggen, jij bent mijn zoon in wie ik vreugde vind. Is het omdat alles wat ik doe, nou zo vreugde voel van God, is nou eerlijk gezegd niet. Er zijn zo'n dingen in mij waar God denk ik geen vreugde in vindt. Maar weet je, dat is dan denk ik het hart van die genade, dat God ervoor gekozen heeft om mij te zien in zijn zoon Christus Jezus, die helemaal vermaakt is. Ik ben als het ware, zo zegt de Bijbel het ook, verborgen in Christus. Dus als God naar mij kijkt, dan ziet hij de volmaaktheid van zijn eigen zoon in mij terug. En dan kan hij ook over mij en over alle zonen en dochters zeggen, oh, wat een vreugde. Nou, dat is, daar blijven we me over verbazen.
De samenleving geeft ons leven waarde.
Zeker, zeker weten. En echte vrijheid. Ja.
Nou, je ziet het. Deze man kan het ontzettend goed uitleggen. Maar hij heeft gewoon dezelfde twijfels. En dat sprak me ook wel aan in dit filmpje. Ik ken hem ook wel en dit is hij echt. Maar ja, zo is het dus. In Christus. Je bent in Christus. En als het dat dus even uit je hart is, wees dan niet bang of zo. Nee, weet dan van, je mag dat terughalen. En je mag weer weten dat je in Christus bent. En dat God dus met die bril naar jou kijkt. En dat de sterkte van de glazen genade is. Dat is gewoon zo goed. Het tweede punt is dat Jezus de vloek heeft gedragen. Er staat in Galaten 3 vers 13. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet. Door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven. Vervloekt is een ieder die aan een kruis hangt. Moet ik hem zelf door? Ja. Nou, elke vloek die dus over je is uitgesproken, hoe groot of hoe klein, elke vloek die je misschien zelf, ja, zo ben ik nou eenmaal, ja, dat zijn, ja, vloek is dan een groot woord, maar het is wel iets wat zich kan nestelen in jou. Nou, die is dus door Jezus aan het kruis genageld. Elke gedachte, alles wat er over jou gezegd is, alles wat je misschien zelf gezegd hebt, alles wat er in het verleden gebeurd is, Jezus heeft het aan het kruis genageld. En ik ben iemand van dingen doen, zeg maar. Dat als er iets gebeurt, dat je dat dan ook, dat het ook goed is om daar ook iets voor te geven. Als er nou dingen boven zijn gekomen bij je, dan liggen er hier briefjes en een pen. En er liggen ook punaises. En doe dicht het briefje en spijker het op het kruis, zoals Jezus het ook voor jou gedaan heeft. Jezus wil jou verlossen. Jezus heeft dus de vloek gedragen. En dat briefje mag dan dus ook een teken zijn van jouw trouw, van jouw vrijheid, van jouw geborgenheid in Christus. En de laatste is dat er een leven zonder angst bestaat. Als je soms kijkt, dan lijkt het wel of iedereen angstig soms is. Hè, vanmorgen bad Ed er ook nog voor wat er in Sri Lanka is gebeurd, voor wat er in Mexico is gebeurd. Ja, er zijn heel veel doden weer gevallen. Ook heel veel christenen zijn er. De een of andere gek die dan allemaal bommen in een kerk legt. Hoe kom je erbij? Maar er bestaat een leven zonder angst. En dat Jezus de dood is ingegaan, betekent dat wij vrij zijn. En dat als wij sterven, dat we dan bij Jezus mogen zijn. Leven zonder angst. Dan nu met de Heer wordt de geest bedoeld. En waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Vrijheid, dat is dus een leven zonder angst. En dit is zo mooi, hè? De geest. Jezus heeft ons niet als wezen achtergelaten. Hij heeft niet gezegd, zoek het maar uit. Nee, hij heeft gezegd, ik stuur je mijn geest. En die geest is ook gekomen. En die geest woont ook in ons. En dan staat er, niet door kracht of geweld, maar door mijn geest. Door mijn geest. En dat houden we daar voorlopig nu dus maar even hangen. Ja, en nu? Zoals ik al zei, ik weet het, het is geen recept voor snel succes. En ik geloof ook echt niet dat jullie daarop zitten te wachten. We weten best wel dat het altijd niet met een vingerknip gaat. En we weten ook dat de dingen, ja, heel veel vraagtekens geven. En dat is ook helemaal niet erg. En ik wil nu niet in een nuchtere bui even mijn eigen preek onderuit gaan halen. Ik geloof in alles wat in mij is, dat dit de weg is die we moeten leren gaan. Geloven. Gewoon geloven in wonderen. Geloven dat dat paasverhaal, dat dat echt is. En dat dat werkelijk iets verandert in ons leven. Jezus is met een doel naar de aarde gekomen. En dat is om ons in de volle vrijheid te zetten. En om ons te leren te rusten in die tijd aan het vaderhart van God. En daarom wens ik jullie allemaal een gezegend Pasen in de volle vrijheid van onze Heer. Want Hij heeft ons bevrijd tot een volkomen bevrijding. Amen. Ja, geen antwoorden. Maar ik hoop wel iets om over na te denken. En het heeft mij geraakt. En juist ook dat ik er toch ook stiekem anders over dacht. En ja, het heeft mij wel even wakker geschud. Ik vond het heerlijk om voor de preek U zij de glorie te zingen. En ik vind het ook heerlijk om dat tenslotte nog een keer te doen als dat mag.